Ik lees u uit de Heidelbergse Catechismus, zondag 25, de vragen en antwoorden 66 en 67. Zondag 25, de vragen 66 en 67 en hun antwoorden. Daar vraagt onderwijzer in vraag 66, wat zijn sacramenten? En die antwoord daarop, de sacramenten zijn heilige, zichtbare waartekenen en zegelen. Van God ingezet, opdat hij ons door het gebruik daarvan de belofte des evangelies des te beter te verstaan geven en verzegelen. Namelijk dat hij ons vanwege het enige slachtoffer van Christus aan het kruis volbracht, vergeving der zonden en het eeuwige leven uit genade schenkt. Vraag 67. Zijn dan beide het woord en de sacramenten daarheen gericht of daartoe verordend dat ze ons geloof op de offeranden van Jezus Christus aan het kruis als op de enige grond onze zaligheid wijzen? En hij antwoordt ja toch, ja zij toch, want de Heilige Geest leert ons in het evangelie en verzekert ons door de sacramenten dat onze volkomen zaligheid in de enige offerande van Christus staat, die voor ons aan het kruis geschied is. Tot zover. Er stond boven deze zondagafdeling van de sacramenten. En wij wilden letten in de eerste plaats van de sacramenten wat ze zijn. In de tweede plaats wie ze heeft ingesteld. En in de derde plaats waartoe ze zijn ingesteld. Van de sacramenten wat ze zijn en wie ze heeft ingesteld en waartoe ze zijn ingesteld. Sacrament is een woord dat in de Bijbel eigenlijk niet voorkomt. Maar oorspronkelijk was het de benaming van de eed die de soldaten af moesten leggen aan de keizer. De keizer van Rome. Het woord is in de Latijnse Bijbelvertaling ingekomen doordat de vertalers het woord mysterie of mysterion, dat ze dat overbrachten in het Latijns, uit het Grieks in het Latijns, onder de naam sacrament. Dan betekent het verborgenheid, heilige verborgenheid. Alleen, we moeten wel bedenken natuurlijk, dat de heidense achtergrond van de mysterieën, je hebt ontzettend veel mysteriegodsdiensten met allerlei geheimzinnige wazen en ongeloofwaardige dingen. Dat die achtergrond moeten wij bij het woord sacramenten niet erbij nemen natuurlijk. Het sacrament is een verborgenheid in zoverre dat dat heilige sacrament ons de verborgenheid van Gods wil in zaken zijn eeuwige genade en ontferming en de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus des te meer wil beklemtonen en bekendmaken. De sacramenten, ja, daar is natuurlijk al zo ontzaggelijk veel van het begin van de geschiedenis der kerk over geschreven, over getwist, noem maar op. Dat het is eigenlijk ondoenbaar om daarin te komen. Dat zou een kerkgeschiedkundig onderwerp opleveren. Waar jarenlang studie bij zou moeten komen. Om dat na te gaan hoe van het begin af de sacramenten altijd veel aanleiding hebben gegeven. De sacramenten mag ik eigenlijk niet zeggen. Hoe de mensen altijd veel aanleiding hebben genomen uit de sacramenten tot allerlei twist en tweedracht. In grote lijnen zou ik willen zeggen, wij gaan natuurlijk niet mee met de gedachte van Rome dat de sacramenten een soort, wat ik vanmorgen reeds opmerkte bij de doopsbediening, dat de sacramenten een soort magische werking zouden hebben. Nee, het sacrament is sacrament, dat wil zeggen is heilig, door het woord van God. Dat woord van God maakt het ding, het brood, het water of het bloed, de wijn en het brood tot sacrament. Tot een heiligheid. Die heiligheid die wordt teniet gedaan waar het woord van God er niet bij is. Dan wordt het inderdaad een of ander geheimzinnig mysterie waar niemand van weet wat de achtergrond ervan is en wat het zou kunnen betekenen. Maar het woord, dat is als het ware de kracht in de handen des Heilige Geestes, die het een sacrament doet zijn, die het heilig maakt. Dat moeten wij altijd wel bedenken. Dat is ook weer niet zo'n eenvoudige zaak natuurlijk. Want Rome, die de sacramenten als een soort voerwagen ten hemel ziet en daaraan allerlei krachten toekent, denk aan het laatste oliesel, aan die vluchtdoop enzovoort, hè, en de voetwassing en allerlei andere sacramenten, ze hebben er 7, maar dan zijn die sacramenten op zichzelf zaken die de genade werken en bewerken. Daar het grote belang dat men aan de sacramenten hecht en zoveel sacramenten heeft dat als het ware de sacramenten begeleiden de Romeinse kerkganger van de wieg tot het graf. Het begin bij de doop en het eindigt bij het laatste oliesel. En in die weg vindt hij een veilige omtuiming om daardoor tot God te kunnen genaken. Ja, dat is niet zo. Maar ik zei straks, het is zo eenvoudig niet, wat ik straks opmerkte van, kijk dat het woord, dat maakt het sacrament tot sacrament, want als je daarover diep over na gaat zitten denken, dat onze vaderen bijvoorbeeld, die hebben gezegd, dat Rome de antichrist is. Of dat het nou de antichrist is, waarvan de schrift spreekt, ik geloof dat het een antichrist is. Maar dat doet er verder weinig toe. Het is een antichrist. En als je dan daarnaast weet dat de gereformeerde kerken, de protestante kerken, de Romeinse doop altijd hebben erkend, dan kun je natuurlijk zeggen, ja, maar ze gebruiken de formule. Ze gebruiken dezelfde formule. Er wordt gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Voor mij is het toch altijd een probleem. Want ik denk, hoe moet je dat nou toch zien? Hoe moet je dat nou toch zien? Mensen die wat het woord betreft diametraal tegenover de waarheid van Gods woord staan, zo erg dat wij ze de antichrist noemen. Onze vaderen tekenen zij als de antichrist. Daar moet je toch niet min over denken dat je de antichrist dan in zoverre erkent in zijn handeling omtrent de doop. Dat is nog niet zo eenvoudig. Als je dat tenminste wil beklemtonen, dat het woord uiteindelijk de kracht verleent. Het woord in de handen van de Heilige Geest maakt het sacrament heilig en waardevol. Want dan kom je natuurlijk op een terrein dat je zegt, hoe ver kan het nou gaan? Hoe ver kan het nu gaan dat het woord in meer of mindere mate zuiver gepredikt wordt? Ja, dan voel je aan, dan begeven we ons op een terrein zo problematisch dat daar zou je tenslotte niet meer uit kunnen komen. En gelukkig worden we daar niet alle dag mee geconfronteerd met zulke dingen. En maar in één ding wilde ik dan toch zeggen, als het gaat over de vraag van de sacramenten, dan krijg je natuurlijk die twee kanten. Die ene kant die in de sacramenten op een bijgelovige wijze een soort magische genadeoverbrenging ziet. En de andere kant die zegt nee, de waarde van het sacrament voor de mens persoonlijk wordt uitgemaakt door die persoon in kwestie. Want als die persoon in kwestie niet gelooft, dan is het sacrament voor hem, nou ja, dood. Alleen door het geloof en de gelovigen, die zullen ervaren de genadige zegen van Gods heilige sacramenten. Maar die niet al zo de sacramenten gebruikt. Het zijn de doop of het heilig avondmaal. Die, voor hen doen de sacramenten niets en zijn ze ook niets. Er gaat er ook geen kracht van uit. Ja, persoonlijk zou ik het liefst willen trekken op het vlak van de verkondiging van het woord. Ik weet dat waar het woord verkondigd wordt en waar het met het geloof niet gemengd is, daar doet het in zoverre niets, dat wij niet ontdekken de werkingen van de zaligmakende bediening des Heilige Geestes, die in de harten van zondaren werkt. Maar wij moeten dan toch ook verder bedenken dat datzelfde woord een reuk des levens ten leven en een reuk des doods ten dode is. Het keert niet ledig tot God weer. In zoverre gaat het dus ook wel zeker, ook voor degene die in ongeloof dat heilig sacrament uit een vorm zonder meer gebruikt, zal er toch zeker een oordeel uitgaan van dat sacrament, al is het dan ten kwade, omdat hij daarmee de enige grond en fundament der zaligheid heeft verworpen en veracht. Zo zou ik het liefst zien, woord en sacrament. Het doet altijd, het bereikt altijd zijn doel. Het keert niet ledig tot God weder. De sacramenten zijn niet dood. Ook al zou ik als een dode daaraan verkeren. En dan bedoel ik met een dode onwedergeborene. Sacrament is daarom niet dood. Het sacrament zal doorgaan tot het einde toe. En het zal ook eenmaal een getuige zijn tegen de mens. In zijn verkeerd gebruik van dat sacrament. En waarom zal dat dan zo ernstig zijn? Omdat die man aan het avondmaal gegaan is en zijn kind heeft gedoopt. Of dat hij niet gegaan is en zijn kinderen niet heeft gedoopt. Daarom, nee, daarom niet. Versta dat eens goed. We moeten eerder beginnen. Het woord en de sacramenten zullen wij nog horen zijn verkondigers van de enige gerechtigheid Christi. Het probleem kan daarom niet wezen of ik wel of niet mijn kind laat dopen, wel of niet aan het avondmaal gaan. Want dat is een onvruchtbare bezigheid. De zaak waar het over loopt is deze. Heb ik, mensenkind, nog een andere weg waarop ik het harden kan, waarop ik het uithouden kan, buiten die enige weg die God in de Heer Jezus Christus heeft geopenbaard? Daar ligt de vraag. Als iemand op zijn plaats blijft zitten, terwijl hij zijn naam heeft beleden, en onder het woord durft te komen, of als iemand zijn kinderen niet doopt, dan kun je zeggen, dat is toch ook verschrikkelijk ongedoopte kinderen dit, en iemand die op zijn plaats blijft zitten. Maar, ach, ik zou zeggen, ja, laten we daar maar niet aan gaan beginnen nog. Laten we elkaar eens recht in de ogen zien en zeggen, vriend, gij zit nu al zo lange tijd onder dat heilig evangelie. Wat is er nu? Hoe lang wederstaat gij de Heilige Geest? Hebt ge dan nog een andere weg buiten die enige weg? Kijk, Voor mij persoonlijk, en dat kan misschien omdat dat een persoonlijke gang in je leven is. En dat kan dat ik daardoor ook dat in de prediking misschien zo naar voren breng. Maar voor mij persoonlijk staat het altijd vast. Waar het woord van God komt, daar komt de mens in een tang te zitten. Er is geen uitweg meer. Er is geen uitweg meer. Al die wonden die hij zocht, die worden door het woord achterhaald. Als een bittere klachten die hij zou kunnen uiten vanwege zijn dood die hij met zich omdraagt, die hij is, die worden door het woord beantwoord. Alle nood die hij zou kunnen noemen, daarin openbaart het woord dat er is voorzien. Kijk, en dat is voor mij de klemtoon van het heilige evangelie. Waardoor we niet in een algemene verburgerlijke godsdienstigheid verzeild raken. Waar een mens tot zijn 80ste jaar kan zitten te dutten. En die heeft er alle vrede mee. Hij heeft er vrede mee. Terwijl er geen vrede is. Gods geest is het toch die beloofd heeft, die uitgestort is, om door dat woord en die sacramenten zondaar te vangen en gevangen te nemen. Wanneer wij nou die heilige sacramenten en evangelie gaan misbruiken om er een achterdeurtje van te maken, waardoor Adam met een zeker eergevoel en een zeker recht, zo zou je het kunnen noemen, toch nog kans krijgt om de aftocht te blazen. Dan doen wij geen recht aan het heilige evangelie Gods. Want het heilige evangelie Gods, dat is altijd van tweeën één. Of voor of tegen. Of vergaderd of verstrooid. Of buigen of basten. Of een steen der hulp of een steen die ons verplettert. Of omhelzen of verachten. Kijk, dat zijn de wegen en gangen die het woord noemt. Maar als wij verachters van Gods woord en de heilige sacramenten ook nog een eer geven. En ze daarin nog steunen en zeggen, nou ja, ik kan het wel begrijpen, maar je moet maar moed houden. Er is helemaal geen moed te houden. Je hoeft geen moed te hebben. Je moet er maar op rekenen dat de Heer alle verachters van zijn woord en de heilige sacrament, hoe goed bedoeld ook, naar zijn rechtvaardig oordeel straffen zal. Dat kun je veel beter zeggen. Want zo is het. Dus als het gaat over de werkzaamheid van de sacramenten, dan zou ik het zo zeggen, daar komt niemand onderuit. Die in de bank zit niet. Die vooraan zit niet. Aan de tafel of met zijn kind, komt niemand onderuit. Want eenmaal zal toch dat woord en ook dat sacrament terugkomen. En snel getuigen zijn tegen de mens. Zo zou ik persoonlijk het liefst de kracht van de heilige sacramenten zien. Het sacrament is niet boven het woord, het sacrament is bij het woord gegeven. Het woord is punt 1. De levensvraag is niet, ga ik aan de avondmaal of niet? Maar de levensvraag is, maar wie zegt gij dat ik de zoon des mensen ben? Nu dan, de sacramenten gaat de Heidelberger zeggen, en dat was onze eerste gedachte wat ze zijn. De sacramenten zijn heilige, zichtbare waartekenen en zegelen van God ingezet. De sacramenten zijn heilig. Ze zijn heilig door het woord. Maar ze zijn boven dat alles heilig, omdat ze door God zijn ingezet. Dan zou je in het Oude Testament, als het gaat over het paas en de besnijdenis, zou je dat ruimschoots aan kunnen tonen, hoe ze door God zijn ingezet. Maar mag ik nu als levend in de nieuwe bedeling een ogenblik daarop wijzen dat de Heer Jezus Christus als de van de Vader gezonden en gezalfde, dat Hij de heilige doop en het heilig avondmaal heeft ingezet. En dat Hij als de heilige die nooit geen zonde gekend nog gedaan had, dat Hij het brood genomen heeft en het gebroken heeft. En dat Hij de drinkbeker genomen heeft en gezegd heeft, drinkt alle daaruit. Dus wij hebben de sacramenten niet aan een of andere paus te danken. Niet aan een mens. Niet om te dienen als een soort entourage om het geheel een klein beetje meer cachet te geven. Daar zijn de sacramenten niet uit ontstaan. De sacramenten zijn heilig, omdat de heilige, in wiens mond geen bedrog gevonden is, omdat Hij ze heeft ingesteld in die nacht in welke Hij verraden werd, het avondmaal. Omdat Hij gezegd heeft dat zij heen zouden gaan en dopen, nadat ze de volken onderwezen hadden, dezelfde dopen in de naam des Vaders, des Zoons en des Heilige Geestes. Daarom is het heilig. Dat is altijd wel noodzakelijk om dat te beklemtonen. Dat de sacramenten zijn geen vormeloze dingen. De sacramenten, dat zijn geen gewone dingen. Maar in de sacramenten komt openbaar dat de koning van zijn kerk een hart heeft voor die kerk. Ja, dat God drieënig een hart heeft voor zijn gemeente hier op deze aarde. Dat Hij ze beter kent dan dat ze zichzelf kennen. Heilige sacramenten. Vandaar dat er ook in het avondmaalsformulier niet alleen een sterke klemtoon ligt op de heiligheid. Dat God het heeft ingesteld en dat het onwaardig gebruik door de Heere gestraft wordt met een oordeel. Dat is daarom, omdat de sacramenten heilig zijn. Dat die onwaardig eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel. Zelfs niet het oordeel, maar een oordeel. Het roekeloos gebruik, ondankbaar gebruik, het boze gebruik van de mens, van de sacramenten, wordt door de Heere bestraft. Zoals Paulus dat ook gezegd heeft, heb je geen huizen om te eten. Als je daar maar zit te eten en te drinken voor des Heere avondmaal aan de liefde maaltijd. Zodat deze hongerig en een ander oververzadigd en een derde dronken aan zijn tafel zit. Weet gij niet dat gij niet de drinkbeker der duivelen en de drinkbeker des Heeren tegelijk kunt drinken. En ook niet aan zit aan de tafel des Heeren en de tafel der duivelen tegelijk. Onze God is heilig. En de Heere Christus die ze in die nacht heeft ingesteld, Hij is de heilige. Het heilige lam God die geen zonde gekend nog gedaan heeft. Ja, welk een eerbied en ontzag past het mensenkind. Als hij daar bedenkt hoe die koning gezegd heeft. Ik heb grotelijks begeerd dit avondmaal met u te houden. Eer dat ik lijde. Want ook voor de koning zelf is van dit sacrament sterkte uitgegaan in die laatste nacht dat hij met zijn discipelen bijeen vergaderd was. Heilig zijn ze. Vandaar dat alles wat de mens erbij maakt, is een teken van zijn oneerbiedigheid en onerkentelijkheid. Ze zijn van God ingesteld. En daarbij zijn het zichtbare waartekenen en zegelen van God ingezet. Zichtbaar. Het evangelie is niet zichtbaar. Het woord, de bediening van het woord kun je niet zien. Je kunt de mens die staat te spreken zien, maar woorden kun je niet zien. Maar in het heilige avondmaal kun je de woorden wel zien. Zichtbare waartekenen en zegelen. Wat wil dat zeggen? waartekenen. Dat wil zeggen dat de Heer door dat teken de waarheid van dat sacrament, nee, de waarheid van dat evangelie bevestigt. Dat de Heer dus een teken gebruikt om de waarheid, waar we nog toe komen als de Heer dat geeft in het vervolg van dit antwoord, die belofte des evangelies, waar de Heer dat laat betekenen, uittekenen. Dat de Heer als het ware, zoals de meester op school doet met krijt, of als hij het uitgelegd heeft, en hij zegt, kun je het je voorstellen hoe het is? En de arme leerling zegt, nee, ik kan me nog niet voorstellen, u hebt het wel gezegd, hoe het is. Maar dat hij dan zou zeggen, nou, ik heb het hier een voorbeeld in de kast staan. Zo is het nou. Oh, nou ziet de leerling het. Dat is een waarteken. Dat is een teken dat de waarheid van het heilige evangelie bevestigt. En een zegel, dat is een zegel van de echtheid. Iets waar een zegel op staat, dat is echt. Een ring met een zegel, met een inscriptie, met een stempel erin. Dat is een soort waarmerk. Zo is het zegel in het sacrament. Is niet in de eerste plaats het zegel op het schepsel. Het zegen op zijn weg. Maar is het zegel op de gewisse belofte van God die niet lief kan. Zegel. Daarom als er hier zo staat, de sacramenten zijn heilige, zichtbare waartekenen en zegelen door God ingezet. Door de Heer Jezus Christus ingezet. Als je dat met aandacht zou mogen lezen, dan zou je het ook zo mogen zien. De Heere heeft uit zijn hoge hemel zijn kerk, zijn uitverkoren Sion gezien van eeuwigheid. Hij heeft ze gezien in hun diepe val en bondbreuk in Adam. Hij heeft ze gekend in hun arglistig hart dat dodelijk is meer dan enig ding. Wie zal het kennen? Hij de Heere. Hij heeft ze gezien en gekend in hun alleszinse zwakheid, in hun alleszinse bedriegelijkheid van hun hart, ook in hun kleinheid, in hun geringheid, gedachtig zijnde dat zij stof zijn, zo is hij geweest. En daartoe heeft de Heer door zichtbare tekenen onder de dienst van Israël, maar ook onder de nieuwe bedeling en aan Abraham zijn knecht, de besnijdenis, later het Pascha bij, maar ook in de nieuwe bedeling heeft de Heer gezegd, het is toch niet goed dat hem alleen het woord gegeven worden. De Heer heeft gezegd, hij die een geest is, die oneindig hoog is. Hij heeft gezegd, mijn zoon zal op deze aarde komen 3 jaren lang. Dan of 33 jaren lang, maar 3 jaar in zijn ambtelijke bediening. Dan zal hij opgenomen zijn in heerlijkheid. Dan blijft over niets meer naar het vlees, maar het woord, het naakte en toch zo levende woord van God. En u pleit het niet voor de mens. Het pleit ook niet voor de zondaar die door dat woord tot het geloof gebracht wordt. Nee, het duidt aan dat hij is een zwakkeling. Dat hij is een aflopende zaak in zichzelf, een afloop der wateren. Het duidt aan dat waar de Heere die zondaar ziet als hij en zich met hem bemoeit en het geloof gericht wordt op hem. En door dat heilig evangelie gewerkt wordt in dat zondaars hart dat vertrouwen. Dat God zelf een weg heeft uitgedacht en een gerechtigheid heeft geopenbaard. Die getuigenis heeft van de wet en de profeten die ik van nodig heb. Het getuigt dat heilig sacrament dat als wij daar dan in blijdschap en verwondering onder ons mogen bevinden. En mogen uitroepen, ja waarlijk, deze God is de waarachtige God en het eeuwige leven. En dat hart, de harte getuigenis geven innerlijk, ja Heere Jezus. Gij zijt de zaligmaker. En ik hoor uit uw eeuwige belofte dat gij ook mijn zaligmaker zijt. Ik ben een ellendige, ik ben een verdoemeling. Ik heb niet naar u gevraagd en niet naar u gezocht. Maar daar behaagt het u om mijn oor te ontsluiten en om te horen. Om mijn dood op te luisteren en het leven van in een ander. Om mijn oordeel te horen en de zegen uit een ander. Om mijn rampzaligheid te horen en tegelijk een hemelse zaligheid in een ander. Wat kan het hart vervuld zijn met heilbespiegelingen? Of wat kan als het zuizen van een zachte stilte de ziel stil zijn van verwondering? Dat die God die oneindig hoog is, zich bemoeien wil met mij ellendige, die toch nooit naar hem vraagt en nooit naar hem zocht. Die mij helpt, mijn vader of mijn moeder, en mij ook brengt onderbracht onder dat heilige evangelie. Die al lang begonnen is, reeds toen ik nog geen bewustzijn had als kind, om uit te roepen boven mijn hoofd, ik God ben waarachtig God. Ik ben de God van jaar en aarde. Ik ben genadig die ik genadig ben. En ik ontferm mij diens ik mij ontfermen zal. Wat kan het hart dan verblijd zijn? Je zou misschien op zo'n ogenblik denken, ik zal vrolijk aan voortwandelen alle de dagen mijns levens, om in het huis des Heren te blijven tot in lengte van dagen, van de ene zaligheid tot de andere zaligheid, totdat ik met alle blijdschap en verheuging word ingeleid in des koningspaleis. Zo kan het zijn. Daarom zei ik, maar nou komt het openbaar en dat heeft de Heren beter geweten dan dat wij dat weten. Je zou zo haast zeggen, hoe kan een mens nou zo ver wegzinken? Hoe kan het alles zo dor en zo mat, zo uitgesleten zijn? Hoe kan het alles zo leeg en zo koud aandoen? Hoe kun je daar als één stuk ongeloof neerzitten in Gods huis? Misschien dat je zegt dat het vroeger beter voor je was dan nu. Hoe kan dat toch allemaal? Gedachtig zijnde dat wij stof zijn, zegt de dichter. En dat het mensenleven een ijdelheid is met al zijn overleggingen. Maar het is de praktijk. Het is de praktijk dat hij telkens weer aan de weet komt. Tot zijn schande en tot zijn schade. Hij dwaalt van die weg af, die weg des geloofs. En nu is de Heere zo goed. Dit is dus een verkorte weergave die ik geef van dat eerste deel. Wat ze zijn. Nu is de Heere zo goed dat hij afdaalt naar beneden en zegt, kom. Ik zal het u uittekenen. Ik zal het u laten zien voor uw ogen. Ik zal het woord zichtbaar maken. En dat evangelie, dat zal ik ook als het ware in vlees en bloed u voorstellen. Telkens weer. Ziet ge het water? Ziet ge het brood? Ziet ge de wijn? Dat is een waarteken. Zie je dat die wijn vergoten wordt? Ja, wat zou dat? Wat zou dat? Zo heb ik mijn bloed vergoten. Zie je dat het brood gebroken wordt, eer het uitgedeeld wordt. Zo heb ik mijn lichaam verbroken. Opdat uit mijn verbroken en gekruisigd lichaam zondaren de weg ontsloten zouden vinden naar het hart van de Vader. O, als je daarop lette, dan zeg je hoe groot is onze God. Hoe goed. Hoe te prijzen tot in der eeuwigheid. Dat wij nu vanwege de zwakheid en grovigheid onze harten. Niet omdat we zulke sterke gelovigen zijn. Maar omdat we dagelijks tegen de boze lusten en het ongeloof te strijden hebben. En dat we zo aanmächtig zijn daarom. Dat hij daarom zegt, ik geef u dit. Erbij. Het is heilig, want mijn woord is erbij. Ik heb het zelf ingezet om u te verkwikken. Om u het hoofd opwaarts te richten. Om u opnieuw te bepalen bij de eeuwige waarheid. Uit genade zijt gij zalig geworden. En dat niet uit u, door het geloof dat Gods gaven is. En niet uit de werken, opdat niemand te roemen. Als je daar nu eens een ogenblik bij stilstaat, dan wordt de leer aangaande de sacramenten opgeheven van het platvloerse niveau van ons redeneren. Van ons, ja, hoe is dit en hoe is dat en kan dit en kan dat en hoe zus en hoe zo. Dan krijgen we last van ons eigen als op zulke wijze over de sacramenten spreken. Zoals zoveel doen. Die zeggen, hoe is het daar? Hoeveel mensen komen er aan het avondmaal? En daarmee ontheiligen zij Gods heilige sacramenten. En doen zij God geweld aan, die zijn woord en sacrament beide gegeven heeft, tot troost en versterking in het allerheiligst geloof. Zijn de zichtbare waartekenen en zegelen. Als je het brood ontvangt, dan mag je dus zeggen, dat heb ik van God gekregen. Ja, van de Heer. En zo zeker als hij me dit brood aan laat reiken, zo zeker is het dat hij mijn ziel spijst en laaft ten eeuwige leven. Je moet niet met je eigen narigheid te koop lopen. Ik zou haast in staat zijn als het daarover loopt om te liegen. Als iemand zou zeggen, heb je nou nog spijs ontvangen? En ik zou me dood ongelukkig voelen misschien van binnen. Dan zou ik zeggen, ja hoor. Zou ik in staat zijn om te zeggen, ja hoor. De Heere heeft ons weer verkwikt en gezegend. Al had ik er misschien niks aan gehad. Weet je waarom? Ik geloof dat mijn verstand zo verduisterd is, dat ik nog niet voor een klein deeltje kan begrijpen, nog verstaan die onderhoudende goedheid Gods over mij. Ook als ik daar denk, oh ik zat er niet op mijn gemak, of ik zat er zo ongelukkig, of ik had er niet zoveel van. Nee, al die gangen heb ik persoonlijk hoor in het leven mogen zien als uit. Hangen. Niet uit het leven, maar uit de dood. Uit Adam. Ik zou zeggen, die was, die hoef je niet buiten te hangen. Helemaal. Je mag alleen bedenken dat het een groot wonder is dat je eraan mag zitten. Dat al een grote zegen van God is, als je eraan mag zitten. Als hij nog wat krijgt, dat is nog weer een dubbele zegen als de Heer het ook daadwerkelijk gebruikt om het geloof te versterken. Want je hebt het weer duizendvoudig verzonnen. Zo moet je het zien. Niet de mens in het middelpunt. Maar hij in het middelpunt. Die zei, ik heb grotelijks begeerd dit avondmaal met u te houden. En als dit naar je zin is, dan moet je niet bij een medebroeder zijn, maar dan moet je bij de Heer zijn. Dan moet je een aanklacht indienen op het hemelse hof dat de Heer zo slecht voor je is. En dat de Heer niet het geloof wilde versterken door zijn heilig sacrament. Als hij dat durft tenminste. Maar dan moet je niet tegen een ander zitten te malen van, ja ik heb er niks aan gehad en ik heb er niks aan gehad. Want dat betekent eigenlijk, het wordt in onkunde gezegd, maar het betekent eigenlijk God met zijn eigen vlees en bloed in het gezicht slaan. Want het is beter om te zeggen, als ik er niks aan gehad had, dan had ik al vanmorgen in de verdoemenis gelegen. Dan ben je dichter bij de waarheid. Begrijp je? Maar ik heb er nog zoveel aan gehad dat ik er levend weer thuis gekomen ben. En dat ik nog mijn oog op mag slaan. En zijn dierbare evangelie lezen. Je moet het niet als een spelletje bespreken. Dat je in vertrouwen misschien wel eens uitlaat dat je de ene keer aangenaamheid, meer aangenaamheid hebt dan een andere keer. Dat is geen kwaad, maar dat geeft niet. Maar je moet bedenken wat dokter Kolbrugge zegt. Wanneer moet ik vooral ten avondmaal gaan wanneer ik vanwege al mijn zonden het licht van mijn ogen mis. En niets meer zie. En dan zegt hij, hebben mensen altijd een zegen aan het avondmaal. Daar vraagt het gezonde geloof niet naar. Want het gezonde geloof ervaart dat het soms lang nadat het avondmaal gehouden werd, de zegen pas ontvangt. Weet je hoe het daarom ook het beste is? Als je waarlijk als zo'n arme en ellendige aan mag komen, die de zaligheid buiten zichzelf en in een ander zoekt en vindt. Want dan is het al gauw goed. Dan heb je geen grote mond. Nee. Ik zou haar zeggen, dan ben je al gauw stilgemaakt voor de Heere. Want het is van God ingezet, opdat hij ons, hardvochtige mensen, ons steeds afwijkende mensen, ons die ons altijd weer een bril op laten zetten, door de duivel, door het ongeloof, altijd maar weer terugkeren. Je zou haast zeggen als een hond tot zijn uitbraaksel. Want we weten het wel. We weten het wel. Alle die de Heere bij aan- en voortgang mogen vrezen, die weten het wel. Er is geen schaduw van omkering bij die God. En bij ons behoort de beschaamdheid te zijn. Ons. Dat is al een wonder. Het gaat hier over al zijn kinderen, zijn ellendigen, over zijn kerk hier op aarde, opdat hij ons. Daar krijg je het waartoe ze zijn ingesteld, opdat hij ons door het gebruik daarvan. Ja, door het gebruik. Het is toch verschrikkelijk, ik weet niet wie het me pas nog vertelde, op een gemeente van 1000 man en een kerkraad van 20 man, dat er 2 mensen aan het avondmaal zitten. Van de kerkenraad dan. Of dat hij ons door het gebruik. Denkt dat de duivel daar wel zo in zijn handen wrijft? Hoe ernstiger, hoe mooier vindt hij het. Oh, dat is verschrikkelijk. Dat gaat als je God vreest. Gaat dat je door merg en been. Het mag niet, want je bent zelf ook zo'n ellendeling. En het komt je niet toe. Anders zou je een zweet pakken. En je zou zeggen, wat die dominee zei in zijn woede. Ik mag lijden dat je allemaal stikt in de koffiedik. Zei hij tegen zijn mensen. Er kwam er geen mens. Het is wel grof gezegd. Maar ik kon het ergens vatten, ja. Als je een hart krijgt voor de koningen. Dat hij ze gegeven heeft tot het gebruik. En alles blijft met heel ernstige, vrome en strakke gezicht op zijn plaats zitten. Vanwege de ernst. Kan ik me indenken dat hij dat gaat zeggen. Dat je een stok zou nemen en zeggen. Vooruit, eruit alsjeblieft. Verachters van Gods woord en zijn heilige sacramenten. Ik heb geen behoefte aan een huis vol dooien. Het is een toestand, hè. Oh, als je op dat... Ja, en die mensen voeren nog een groot woord, hoor. Eerlijk waar. Als je die mensen over u zou horen spreken, de onbetamelijke en schandelijke manier waarover ze spreken als ze het over de gemeente hebben. Juist die mensen. Die treden op als kampvechters voor Gods waarheid. Dan zeggen ze, oh, dat daar. Die vent of dat zootje. Waar wel 40 mensen aan het avondmaal gaan. Dat schijnt toch uit. En er kan een tijd zijn in je leven dat je er last van hebt. En er kan ook een tijd komen dat je er geen last van hebt. Dat je zegt, wat valt, dat valt. Dood of levend. Maar de dag zal het allemaal verklaren. Maar als je er nou onderwezen mag worden, dat is een schandaal. En terwijl hier staat op dat hij ons door het gebruik daarvan de belofte des evangelies des te beter te verstaan geven en verzegelen. Hij. Dus de dominee doet het niet in die zin. Het sacrament doet het niet in die zin. Maar hij staat achter dat sacrament. Hij onze heren en zaligmaker. En die wil dat het sacrament gebruikt worden. Door de sterke, nee, door die ellendige hoop, uw kudde. Die allerlei verlammingsverschijnselen openbaren en een spraakgebrek hebben en stom zijn en doof en allerlei andere dingen meer. Dat steeds weer uitkomt in de praktijk van het leven wie en wat ze zijn. Maar hij houdt ze vast, opdat hij ze daarin tot een hand en een voet zou geven, die zichtbare tekenen. Opdat ze de belofte van het evangelie des te beter te verstaan krijgen door het waarteken. Wat is de belofte van het evangelie? De belofte van het evangelie is: die in mij gelooft zal leven, al waar hij ook gestorven. De belofte van het evangelie is: kom herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, ik zal u rust geven. De belofte van het heilige evangelie is: die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. De belofte van het evangelie is: al waar uw zonde zo rood als scharlaken en zo purper als karmozijn, ik zal ze maken als witte wol en vers gevallen sneeuw. De belofte van het evangelie is dat er een volkomen gerechtigheid en genoegdoening is aangebracht voor het aangezicht des vaders voor zondaren. Ja, als je die belofte naast je neerlicht en weggooit, dan moet je maar op rekenen dat je misschien wel een verworpeling bent. Dan moet je er dan maar bij denken. Begrijp je? Want wij spelen wel een beetje met de belofte en we zitten wel een beetje te strumpelen en zeggen: ja, maar ja, dat moet geloof, hè. Geloof dat, dan geloof je het niet. Ik weet wel dat je het niet gelooft. Dat weet ik wel, hoef je mij niet te vertellen. Ik weet dat je veel meer, je kan makkelijker heel de wereld kapot maken, bij wijze van spreken, met je eigen handen, dan dat je één kruimeltje geloof zou kunnen opbrengen. Maar je moet er dan ook maar bij calculeren dat die niet gelooft, die is verdoemd. Moet je niet blijven zeuren. Moet je niet blijven zeuren en er ook nog een klein beetje bij willen horen en zeggen: ja, maar ik ben het er wel mee eens. Je bent er niet mee eens. Want die het ermee eens is, die buigt en die gaat zeggen: ik zal mij buigen op uw eis, naar uw paleis, het hof der hoven, en op uw gunst en waarheid staan, uw grote naam eerbieden geloven. Kijk, dat vind ik altijd ellendig. Dat de mens moet zeggen: ja man, spijt me, ik heb... Ja, spijt me niet, maar dat hij openbaar komt, laten we zeggen, als een Adamskind, doodgeestelijk. Dat weet ik wel, dat is met ons allemaal zo, met mij en met u. Maar dan dat wanhopige worstelen in de kerk en daarbuiten, om je dan nog een bestaansrecht op te bouwen, weet je wel. En dan nog te prikken in het leven te houden door te zeggen: als je het volhoudt, dan kun je erop rekenen dat er vandaag of morgen, het kan wel heel lang duren, maar er zal nog wat met je gebeuren. En als je dan natuurlijk vandaag of morgen, dan gebeurt er wel eens wat, dan krijg je een aai over je hoofd, want dan ben je een recruitje die ook mee mag gaan doen met de strijd. Zeg ik: wacht, laten we toch alsjeblieft ophouden met die flauwe godsdienst. Het woord dat is zegen en vloek, dood en leven. Die niet gelooft, die is al reden veroordeeld. Hij gelooft het getuigenis dat niet dat God getuigd heeft van zijn zoon. En wat heeft God getuigd van zijn zoon? Deze is mijn geliefde, hoort hem. Ja. Heb je dan geen meelij? Meelij? Waar moet je dat vandaan halen? Meelij? Dat is het stikken van het meelij met ons eigen. En het is niet goed gezegd, hoor. Het is niet goed gezegd. Maar ik zou haast zeggen: de Heer heeft meer recht op meelij dan wij. Want als je ziet wat een stelletje tuigt dat de Heere zalig maakt, dan zeg je: Heere, Heere, is dat nou uw erfenis? Is dat nou dat volk van uw keuze? Is dat nou alles? Maar meelij met de mens. De mens die een vertrapper en verachter is van Gods woord en van zijn heilige sacramenten. Och, is de genade dan niet gunnen? Natuurlijk, die gunt dat we zo gauw mogelijk het bijltje erbij neerleggen. Opdat hij ons door het gebruik daarvan, het gebruik, ja. Ik zou zeggen, een prediker die het avondmaal niet gebruikt, kan geen prediker zijn van de genade. Dat kan niet. Hoe die ook op de handen gedragen wordt, je hebt van die figuren hoor. Het zijn nog niet wat men dan zo noemt de eerste of de beste. Eikenbomen die het heilige avondmaal niet gebruiken. Het wel uitdelen, maar het niet gebruiken. Nou, dat zijn geen dienaars des Heren. Daar geloof ik niks van. Die bewijzen daarin dat ze persoonlijk geen kennis hebben aan wat God in zijn woord en sacrament heeft daargesteld. Daar zou ik helemaal niet over willen twisten, staat voor mij zijn paal boven water vast. En ik hoop alleen dat de Heer ze bekeert. Waarachtig bekeert. Dan zouden ze zo'n haat tegen zichzelf, zo'n walging krijgen van heel de eigenwillige godsdienst. Dat ze zouden niks meer van willen horen. En als de Heer ze niet zou troosten, zouden ze zich ook doodhuilen van narigheid dat ze zo gedaan hebben. Maar het kan niet, gelukkig, dat doet de Heer niet. Maar ik heb er geen goed woord voor al zulke soort dingen. Opdat hij ons door het gebruik daarvan, het gebruik. Nou, als dan 3 maanden voorbij zijn, hè. Weet je hoe het dan voor mij is? Dan denk ik, dan is het hoog tijd. Het hoog tijd. Dat weer avondmaal wordt. Ben je zo sterk? Nee, juist niet. Maar het wordt tijd, ach. Om nog weer samen te mogen vergaderen rond zijn tafelen. Want dan eigenlijk in die 3 maanden, dan hebben we ons eigen eigenlijk al overschat. Hè? Om de goede orde kan het niet iedere week. In die richting redeneert Calvijn ook. En daar een bepaald aantal malen. Hè? Maar ik bedoel, eigenlijk zou je ook kunnen zeggen, we onderschatten ons 4 maal per jaar. En de mensen die het 1 keer per jaar doen, die overschatten de rij helemaal. Die denken dat ze het 1 jaar vol kunnen houden. Maar het is overschatting van je eigen en onderschatting van de sacrament. Om ons door het gebruik ervan de belofte des evangelies des te beter te verstaan geven. Dat duidt op het waarteken. De uitbeelding. Dat is niet het zegel, maar het is de handeling die je ziet gebeuren. En dat God nou belooft om te wassen in zijn bloed, het bloed van Christus. Dat hij ons voorhoudt dat die oude mens met Christus mede begraven is in zijn dood. Dat wij geheel en al onbruikbaar geworden zijn en in het water als het ware moeten verstikken, maar door Gods genade worden opgewekt in het leven Christi in een ander. Dat zijn de waartekenen. Die tekenen als het ware bij het evangelieschilderij en zeggen, kijk nou eens. Zo wordt nou een mens zalig. Zie je dat kind? Het kan wel een beetje schreeuwen, maar het kan niet schreeuwen om genade. Het kan zich wel bevuilen, maar het kan zich nog niet wassen. Het kan wel een vuistje ballen, maar het kan nog geen vork vasthouden. Dat kan het niet. Het moet helemaal aangekleed en uitgekleed worden, gewassen, gereinigd, alles moet eraan gedaan worden, het moet gedragen worden. Dat kind, dat kun je zelfs nog geen, eigenlijk nog niet op de tafel laten liggen. Want het is een kind. Zie je dat? Daarom zal de Heere alle verwerpers en verachters van de kinderdoop straffen, omdat ze die rijkdom van genadeverkondiging wilden verduisteren. Als je dat dan ziet gebeuren en je ziet zo'n grootmoeder met het kind binnenkomen en de moeder die neemt het over of de vader, dat doet er niet toe. Dan zeg je, wat is dat nou? Een mensje der zonde uit Adam geboren. Maar het maakt niks klaar. Het kan heel hard schreeuwen misschien, maar er is het ook mee afgelopen ook. Verder is het, nee, niks. Helemaal niks. Kan wel bevuilen, maar als moeder het niet uit het vuil zou halen, zou ze erin besmet sterven. Zou sterven in de eigen vuil. Nou, en als nou God daarmee aan de gemeente laat zien, een tekening, en zegt, kijk nou eens. Komt niks van je in aanmerking, hè? Nee, dat kind dat kan er nog niet bidden. Dat kind dat kan er eigen nog niet wassen. Dat kind dat kan zich niet aankleden. Dat kind dat is nou een kind. Ja, maar zo ben je nou geheel zondaar. Zo ben je nou geheel en al onbekwaam tot mijn goed en tot mijn genade. Zo. Je kan het wel bevuilen, je kan er wel van alles tegen doen, je kan je armpje stijf houden, weet je wel, dat moeder moet zeggen, toe, kom dan. Huh? Maar verder kun je niets, je kunt niets. Er kan iemand tegen je zeggen, kind neem nou aan, maar dat kan de kind niet. Het kind kan niet aannemen als je dat tegen dat kind zegt. Als je wil dat ze je vinger vasthouden bij zo'n heel klein kind, dan moet je hem er eerst inleggen. En dan voel je dat dat handje gaat sluiten. Zo gaat het met kinderen. Nou zegt de Heer in de heilige doop, ja, het is onnuchterend, mensen. Vooral voor hele degelijke bekeerde mensen die heel wat gepresteerd hebben in het leven en heel wat gangen en wegen hebben meegemaakt. Het is onnuchterend, hè. Nou te horen, nou zo doet God nou ook. Zo doet God nou ook, hè. Zo doet God nou ook en die pakt zomaar en die neemt in zijn armen en die draagt je. Van begin tot het einde toe. Die draagt je. Je denkt wel eens dat je groot genoeg bent om zelf te kunnen lopen. Maar je kunt niet zelf lopen. Want je ligt zo weer op de grond. Je kan het niet. Dat is nou een waarteken. Dat zie je in dat kind, zegt de Heer. Zo ben ik niet. Zie je wat in dat kind? In niets bijzonders. God zegt, ik zie er wel wat in. Is deze mij niet een uitverkoren vat? Zal ik op deze niet zien? Oh, wat is de Heer dan grote? Wat is dan juist die kinderdoop een rijke verkondiging, een waarteken die de belofte van het evangelie als het ware uitschildert voor onze ogen. En het zegelt ook. Het zet het zegel op Gods waarheid. Op Gods belofte. Niet op mij. Dat is ook zo'n misverstand, hè? Niet op mij. Soms lijkt het wel alsof het heilig avondmaal iets is dat de mens die is zo ver nou gekomen uiteindelijk dat hij denkt, ik mag nou wel een zegeltje halen, hè, dat het waar is met mij. Dus ik ga aan het avondmaal, want ik ben bekeerd. Dan staat dat die avondmaalsgang in het teken, bijvoorbeeld van, ik heb er een ernstig over nagedacht deze week. Of gisteren. En ik heb alles zo eens nagegaan in mijn leven. Ja. Het kan. Het mag, geloof ik. Als ik me niet bedrieg, dan geloof ik dat het mag. Dus ik ga ook. En nou krijg ik daar een bezegeling van. Dat stukje brood. En die wijn. Dat is dan de bezegeling. Voor mij dan. Dat ik ook erbij hoor. Ja. En ik zou zeggen, dan moet je naar de paus van Rome gaan, die vee en personen en andere dingen zegenen. Dan hecht je ook aan zulke zegeningen geloof. Maar bij de Heere kun je daar toch niet mee terecht. Want de Heere komt in dat heilig sacrament verzegelen, ook door dat teken, zo zeker als je dat die wijn ziet vergieten, dat brood verbreekt. Zo zeker heb ik mijn zoon in deze wereld gezonden. Tot de verzoening van uw zonden. Tot de uitdelging van al uw schuld en ongerechtigheid. Dat wordt verzegeld. Kijk, als hij daar niet blij mee kan wezen. Als hij dan altijd maar zegt, ja maar ik. Ik schrijf toch uit. Dan moet je toch eens een keer minder op gaan letten, hoor. Hey, ik weet wel, het is geen opvoedkundige sticht een kerk, maar ik heb toch de neiging om te zeggen, ja, dan moet je nou toch eens een keertje mee uithouden als je zo lang mee ophoudt als je zo lang onder het woord verkeert van ja, maar ik. Hij alleen. Hoe kan je nou zalig worden met je ik? Je kan niet meer. Maar hij is alleen onze enige hoop. Namelijk dat hij ons vanwege het enige slachtoffer van Christus aan het kruis volbracht. Het enige slachtoffer. Hij is geslacht. Dan gaan we mee naar huis, want de tijd is alweer verstreken. We komen er nog een keertje op terug, waartoe de Heere de sacramenten heeft ingesteld. Dat hij onze ogen nou richten op het enige slachtoffer van Christus. Zie je wel, je hoeft niet verwaand te zijn, want dit wil zeggen, je bent knap bijziende. Je bent bijziende. Je bent verziende. Of je bent dichtbijziende. Als je dichtbijziende bent, dan zie je je eigen hart zo duidelijk, hè. En dan zeg je, ach ja, wat zal ik, wat zal ik. Ben je bijziende? Dan kijk je naar je eigen. Ben je verziende? Dan kijk je over alles heen, maar in de verkeerde zin. Dan denk je dat je zo sterk bent in het geloof, dat je zegt, al werden ze alle aan u geërgerd, ik geen zins, onderschat mijn liefde niet, want die is nog wat anders dan die liefde van Nathanael en van die Thomas. Ben je verziende? Maar als je zien mag door het oog des geloofs, dan zeg je, nee, Heere. Menig werf heb ik van u afgedwaald en dwaal ik nog af. Hoe kleeft mijn ziel aan het stof, maar zie mij aan. Naar het heil en het recht dergenen die uw naam beminnen, zie mij aan en wees mij genadig. Want ik ben zo bijziende. Ik kijk naar de wet, ik kijk naar dit, ik kijk naar dat, ik kijk zus en ik kijk zo, maar ik kijk niet naar u. En nu zegt u vanmorgen, nou kijk nou eens naar dat water, kijk nou eens naar het brood, kijk nou eens naar de wijn. Vriendelijk dank, Heer. Gemeente, mag je dan niet kennen van de trekkende liefde des Vaders? Want niemand komt tot de Vader dan door de Zoon. En niemand komt tot de Zoon, tenzij de Vader die hem gezonden heeft, hem trekken. En wat is dat trekken dan? Dat zijn die liefdekoorden. Ik trok ze met touwen, met mensenzelen. De een mag misschien wel eens een beetje harder snijden dan de andere, maar uiteindelijk is dit wat eruit tevoorschijn komt. Loutere goedheid, liefdekoord. Dat is die verborgen trekking waar de Heilige Geest door het woord zondaren trekt uit de duisternis. Ook bij de voortgang. Hij zegt, kind, dochter, vrouw, man, je bent op reis. Laten we eens niet in algemeniteiten spreken. Maar u, u en u, hoe is het nu? Hoe is het nu? Heb je nog een ander slachtoffer? Heb je nog var en bok en ram om aan te brengen? Heb je nog wat? Laat eens kijken. En als er dan een traan uit uw oog moet komen, en gij, Vader, zou moeten zeggen op dit ogenblik, o God, ik heb alles verdorven. En dat moeder zou moeten zeggen, o Heere God in de hemel, ik heb alles ook verkeerd gedaan. Altijd al, ik weet niet hoe ik u moet ontmoeten. Ik kan u niet ontmoeten. En als de jongeling en jonge dochter zou mogen zeggen, ik heb dwaaselijk gehandeld tegen de Heere met mij te verheffen, tegen zijn dienst, tegen zijn inzettingen, in onverschilligheid en koudheid, hoe zal ik voor God bestaan? Hoor dan dat er een slachtoffer is, een enig slachtoffer. En daar moet alles nu aan meewerken, woord en sacrament, om u dat toe te roepen. Daar is een God, een zaligmaker die leeft. Die leeft. En zijn genade is veel meer overvloeiende dan wij ooit kunnen denken. Wie is er dan ellendig? Wie is er dan zo dat hij moet zeggen, door dat woord onderwezen zijnde, Heere, het is niet bij mij dat ik mijn weg richtte. Wie stemt ermee in met wat de dichter zing, een stroom van ongerechtigheden? Had de overhand op mij en heeft de overhand op mij. Die horen dat God in Christus de overspannigheid heeft gedragen en vergolden en uitgebrand met zijn vuur. Dan zijt gij wel gelukzalig als ge moogt nader in zijn huis om die heilstem te horen van Gods eeuwig evangelie, die ons toeroept uit loutere genade, vrije goedheid. Na mijn welbehagen ben ik een vriendelijk ontfermer en een beschermer. Ik heb het land bereid. O, dan hoop ik dat gij, u en ik, al zijn naar huis mogen gaan. Dat we onze weg, weliswaar als mensen, vol met stinkende gebreken, maar nochtans onze weg mogen reizen met blijdschap. En dat je zeggen mag, ja, Heere, stilletjes in je ziel. Ja, amen, ja, op Golgotha stierf gij voor mijn zonden. Amen.